Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Che va al cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia!
Dal subito ha tornato ai giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Bonkarayan! La decide lui! La decide il numero 21 con un diagonale impressionante!
Het is dinsdag 19 januari en het is een feestdag in meerdere opzichten. Allereerst natuurlijk bij het begin beginnen, denk ik, want gefeliciteerd Wes.
Jij ook.
De 100ste aflevering.
Het is, ja,
we wisten het zelf,
niet. Nee, kijk, want ja. Nieuw die zit hier natuurlijk ook gelijk weer grapjes te maken over dat wij dat zelf niet weten. Maar wij, ja, zoals jullie misschien ook weten, we hebben alles netjes onderverdeeld in die 3 seizoenen. We beginnen elk seizoen met aflevering 1. En ja, de som die heb ik nog een tijdje niet gemaakt.
Volgens mij toen de 50ste aflevering was, heb ik er wel een tweetje uitgegooid. Maar ondertussen zijn we natuurlijk lang doorgegaan. Vorig jaar gigantisch veel afleveringen gemaakt. Doordat er een coronastop tussen zat. We toch door zijn blijven gaan met interviewtjes, met andere specials. En uiteindelijk kon het voetbal weer beginnen, dus
nu
zijn we
er ook
doorgaan. En nu zijn we ook hier, nu staan we opeens op 100.
Dus wij kwamen hier binnen in de studio.
Ja.
Vlaggen, Milan, Inter, ik zie geen Juventus trouwens.
Op beeld.
Dat was ook wel terecht voor dit weekend.
Wat dan wel weer jammer
foto's
is,
uit het verleden.
Jammer is dat ik een Milan-vlag achter me heb hangen.
Ja, maar ook Inter.
Ja, ook Inter, maar dat zie je niet op beeld.
Nee,
dus die itempjes die worden ook op Twitter en op Instagram gezet. En dan zit ik hier met een Milan-vlag achter me.
Ja, ik heb Turkije en Spanje in mijn
rug. Ja, dus dat is waar. En dan heb je hier rechts aan de muur voor jou links allemaal fotootjes. Zien we leuke gasten die we hebben langs gehad. Michael van Varenberg, die helemaal uit België kwam. Michael van Varenberg, moet ik eigenlijk...
Marciano Vink zie ik hier.
David N. natuurlijk, die 2 keer het gast is geweest. Mr. Panini, Thijs Tummers. En wij twee. Jij nog in de tijd dat je als Leonardo Bonucci door het leven ging.
Sander Jongman toen hij nog kwam.
Sander Jongman toen hij er nog vaak was. We hebben natuurlijk een nieuwjaarspecial meegemaakt, maar voor de rest dit jaar nog niet aangeschoven.
De Roos van Isaac hangt er ook tussen.
Zeker. En we hebben nog meer gasten gehad natuurlijk. Mustafa Margadi, Jarro van der Ploeg. 2 Italië-correspondenten of 1 ervan die al terug is in Nederland.
Ze hebben bijna in het Engels gemaakt met John Voet, Romeo Agresti.
Ja, voetballers. Bram Nuitink, William Troost Ekong, allebei van Udinese. En 2 keer naar Italië geweest voor een special natuurlijk. Dat was niet met de podcast, maar op beeld. Die hebben ze er niet bij geteld, anders staan we nu op 102 natuurlijk.
Ik denk dat we heel trots mogen zijn over waar we tot nu toe...
Ik ben er blij mee.
Ik dacht een jaar of 3 geleden. Ik bedoel, ik dacht niet dat we aan die 100 zouden komen misschien als niche podcast.
Nee, we zijn in oktober volgens mij begonnen en met het idee, we gaan kijken. We begonnen met een half uur. Inmiddels is het per seizoen verdubbeld.
90 minuten. Een volledige wedstrijd. Ja.
Bespreken we de hele Italiaanse voetbalweek in 90 minuten na. En het blijft leuk en we hebben er nog tijd voor. En groeien en zin in. Helaas hebben we vorige week geplucht voor de nominatie voor de Podcast Award van het Total Football Festival. We zijn 4e gebleven, ondanks dat we lekker hebben gelobbyd. Ja, het polletje hebben geprobeerd te
heel
kapen.
Veel, maar wel nog veel stemmen binnengehaald. Maar
ja, van leuke mensen.
Net niet genoeg helaas, maar goed.
Weet je wat het is? We zijn natuurlijk ook een niche podcast. Dus stel we waren ertussen gekomen.
Dat was echt een wereldwonder geweest.
Hadden we ook nooit gewonnen, hè? Moeten we ook
goed,
eerlijker zijn.
Dan ben jij wel gewend als Interfan, toch? Nee, grapje. Gaan we het straks over hebben?
Nou, niet straks. Ja, eerst even een overzichtje waar we het dan allemaal over gaan hebben. En we gaan het over inderdaad interview hebben van de afgelopen zondag, waarbij ik heb genoten en jij wat minder. We gaan het over de terugkeer van Zlatan Ibrahimovic in de basis bij Milan hebben. Over de Supercoppa, die woensdag op het programma staat. De Derby della Capitale, vergeet ik dan nog, werd afgelopen vrijdag gespeeld. Gewonnen door Lazio. En er waren natuurlijk ook weer een heleboel randzaken. De komende 60 minuten gaan we daar naar kijken. Misschien wordt het weer iets langer. Dat is niet het doel.
We gaan het proberen om het een beetje compact te houden. Maar goed, je moet ook begrijpen, wij hebben hier nog tiramisu staan. We hebben hier champagne staan. Dus wij moeten af en toe ook even...
Koffie, hè, om de dag toch normaal mee te beginnen.
Dus als jij veel aan het praten bent over Inter, ga ik beginnen aan mijn...
Zo is het. Dan begin ik aan mijn monoloog. En ik denk dat dit het moment is om daarmee te beginnen. Vorige week natuurlijk voorbeschouwd. Samen gekeken naar dat duel. Jij begint aan je tiramisu ondertussen. En jij zei al dat je had verwacht dat Inter zou winnen. Nou was het ook een duel waarin Inter eigenlijk de hele wedstrijd beter was. Veel kansen heeft gehad. Een paar spelers bij Inter echt heel goed speelden. Bij Juve wat minder. Conte tegen Pirlo natuurlijk, waarbij Inter-trainer Conte won. En uiteindelijk werd het 2-0. Doelpunten van Arturo Vidal en Nicolò Barella. 2-0 voor Inter. Had misschien nog wat meer moeten zijn. Bij het begin beginnen, denk ik. Laten we gewoon even die wedstrijd doorlopen. Dat is denk ik het beste. Want het begon al voor de aftrap. Waarbij jij een filmpje zag langskomen van Arturo Vidal.
Ja goed, derby is natuurlijk altijd groter dan dan hij altijd is geweest. Nu zeker omdat eigenlijk voor het eerst in lange tijd... twee ploegen echt een beetje voor mijn gevoel op hetzelfde niveau hangen. En je hebt natuurlijk heel veel... Dat was het mooie van deze. Je had zoveel kruisverbanden. Want Conte, ex-Juventus. Arturo Vidal, ex-Juventus.
Pirlo, ex-Inter.
Pirlo natuurlijk kampioen geworden en bij Inter gespeeld. En kampioen geworden met Conte. Dus je had heel veel van die soort mooie kruisbestuiving. En dan zie je natuurlijk ook altijd voor de aftrap...
Bonucci, ex-Inter.
Absoluut. Dus je ziet voor de aftrap maar gelijk natuurlijk dat al die gasten... Die kennen elkaar natuurlijk door al die jaren dat ze tegen elkaar hebben gespeeld... of met elkaar hebben gespeeld. Dus allemaal mooie plaatjes. Inderdaad, die omhelzing van Pirlo en Conte als soort vader en zoon bijna. En dan inderdaad, Chiellini, die gaf Arturo Vidal een knuffel... En Vidal die geeft hem een kus, alleen precies op het logo van Juventus. Dus dat wordt gelijk natuurlijk door Juventus Twitter opgepikt van... het is de spion die we daar hebben ingezet.
Niet het officiële account trouwens, maar door de fans
door
van
de fans.
Juve, ja.
En inderdaad zo van, ja, dat is zeg maar onze undercover agent. En die hebben dan daar neergezet en dan gaat Inter helemaal imploderen. Want Vidal is het hele seizoen al heel slecht.
Het werd echt massaal gedeeld. Hè, maar ook door mensen die niet voor Juve waren. Ook door Interisti, maar ook door neutrale journalisten. En ik zag dit en ik herkende mezelf voor de verandering een beetje in Arturo Vidal. Ik lijk niet echt op hem. Ik heb ook geen tattoos. Ik ben niet zo ruig als de Chileen. Maar ik ben wel net zo klein ongeveer. Dus als ik een knuffel geef aan iemand die groter is...
Voor de coronatijd.
dan kom ik ook wel eens tot op de borst. En laten we het bij mannen houden, want bij vrouwen
wordt
het natuurlijk bij de schouder. en dan geef je daar ook wel eens een kus. En het klinkt al heel snel heel verkeerd, maar dan kom je ook daar. En dan keer je hoofd er ook een beetje naartoe. Dat deed Vidal ook, precies dat.
Alleen er zat nu een logo tussen.
Er zat een logo tussen.
En op
maar dat was puur toeval. Hij keek niet eens. Hij wist wel dat logo er zat, maar niet dat hij bewust het Juve-logo kuste.
Nou goed, dat is al een lekker begin.
Het was een lekker begin, want iedereen vloog erop. Iedereen zei bij Inter, die Vidal heeft toch niks goed gedaan bij ons. Heeft een verleden bij Juve. Zo is hij dat hij het nu weer verpest. Ik waarschuw hem, als hij nu niet goed gaat spelen... Dan is hij klaar. Dan mag hij echt gelijk oprotten.
Hij speelde misschien wel zijn beste wedstrijd, denk ik.
Hij speelde misschien wel zijn beste wedstrijd. Want dan komen we inderdaad bij de wedstrijd zelf. Begon al met een paar kansen voor Inter. Begon al met wat druk vanaf de blauw-zwarte kans. En een doelpunt van Juve natuurlijk. Blauw-zwarte kant, moet ik natuurlijk zeggen. Vervolgens kans voor Juve. Schot van Rabiot. Via Chiesa kwam hij voor de voeten van Ronaldo, die voor een leeg doel kon intikken. Bleek buitenspel te zijn voor Chiesa. Was wel een waarschuwingje dat je Juve kan je afschrijven of kan je zeggen ze beginnen slecht, ze zitten niet lekker in de wedstrijd. Maar ze kunnen altijd opeens als een duveltje uit een doosje voor het doel verschijnen. En dat gebeurde ook, was buitenspel.
Nou, afgekeurd. Dat was ook de enige kans voor mijn gevoel die ze de hele eerste helft hebben gekregen.
Ja, exact. Ja. Vervolgens druk van Inter. Barella komen we zo meteen nog even, denk ik, even in een echte nabeschouwing. Legt de bal voor op diezelfde Vidal. En dit keer gebruikt hij zijn hoofd niet om te kussen, maar ja, om de bal met zijn hoofd te kussen en in het doel te leggen. Hij deponeert hem in het hoekje van het Juventus doel. Ja. En ja, of hij nou Juve-fan is of niet. Of
hij juichte niet.
Hij juichte niet.
Dat vind ik dan nog wel netjes.
Min of meer juichte hij niet. Ja, oké. Okay, ja, precies. Ook daar kan je zelf de invulling aan geven die je zelf wil. Dus oké, 1-0 voor Inter. En Juve heeft toen daarna niks meer gedaan. Toch?
En daarvoor ook al. Ja, en daarvoor eigenlijk ook niet. Die afgekeurde goal. Maar dit was echt precies de wedstrijd die ik vorige week... tenminste, ik verwachtte en ook die ik vorige week een klein beetje voorspelde natuurlijk. Want jij zei, wat gaat het worden? Even 2-3-0. En goed, ja, je wordt er een beetje moedeloos van. Want het was eigenlijk... Ik denk dat ik me nu eigenlijk vanaf minuut 1 ongeveer voelde... Zoals heel veel ploegen zich in toppers tegen Juventus hebben gevoeld. Dat je gewoon eigenlijk vanaf minuut 1...
Inter in kluis.
Ja, maar ja, dat je denk ik gewoon vanaf minuut 1 ziet van nou, vandaag wordt het hem gewoon niet helemaal. Ja. En je moet echt heel veel geluk hebben, kom je hier überhaupt tot scoren.
Zoals tegenstander is gewoon beter. Zoals Milan tegen Juve had. Ja, wel een beetje eigenlijk. Gewoon een paar weken geleden.
Want die angst die Juve nu voor Inter had, dat heb je echt in jaren niet gezien. Want nee. Er zat gewoon echt niks in qua power, geen energie, geen zin.
Maar dat is de Juve kant.
Dat is de Juve kant. Ja, goed. Daar ben ik voor.
Nee, zeker. Ik ben voor de Inter kant, dus Inter ik zit hier schoonlijker.
Inter was geweldig. Nee, tuurlijk. Zeker van Barella heb ik echt gigantisch genoten. Eerste helft al.
Ja, dat was de eerste helft. Tweede helft komen we inderdaad bij dat moment, als we toch de wedstrijd aan het doorbespreken zijn. Volgens mij, ja, ik weet niet precies de minuut uit mijn hoofd, maar in ieder geval vroeg in de tweede helft komt de bal bij Bastoni terecht. 52e minuut. Bastoni natuurlijk, de linker centrale verdediger. Ook nog erg jong. Heeft een goed linkerbeen. Legt de bal vaker diagonaal over het veld om ofwel Hakimi die te sturen of de bal bij Lukaku te leggen. Dit keer zag hij in een ingestudeerde variant, komen we zo meteen misschien nog even op, zag hij Barella diep gaan. Lautaro trekt weg uit de spits. Barella gaat diep. De centrale verdedigers van Juve worden meegetrokken. Dus ontstaat er een heel erg groot gat achter de verdediging. Bal wordt door Bastoni, denk ik, over 60, 70 meter gelegd. En ineens staat Barella vrij voor de keeper. Barella kan nog iets doorlopen en die kan afmaken. Doet hij op een fantastische manier. 2-0 voor Inter. En dit is een doelpunt van Inter made in Italy. En dat gebeurt niet zo vaak. Dit zijn twee van de grootste Italiaanse talenten van dit moment, denk ik. Bastoni, vorig jaar doorgebroken... is de nieuwe grote centrale verdediger van het Italiaanse nationale elftal. Kan ik ook neutraal gezien zeggen. En Barella is op dit moment samen met Lorenzo Insigne... de beste Italiaanse speler, denk ik. Want hoe hij die wedstrijd overal was echt te genieten. En ik heb niet zo vaak dat ik zelf bij middenvelders heb... dat ik constant aan het genieten ben. Dat ik zeg, oh, dat heb ik meer bij spits of bij iemand met de fluwele techniek. Barella heeft dat allebei niet, is geen spits, heeft niet een fantastische techniek, maar hij was overal. En dan zag je weer dat hij daar op dook en dat duel won. Komt hij weer voor het doel, geeft hij weer een bal voor, verovert hij weer een bal van een Juventus-speler. Nou, echt een
prestatie. Dat was echt een soort dure konijntje, want hij was echt letterlijk overal en hij deed ook alles.
Maar hij is sinds de coronastop, dus ik denk sinds augustus, is hij echt heel erg goed. Nou,
en wat je zegt, kijk, het is en iemand die gewoon 90 minuten lang blijft gaan, maar het is ook een speler die extreem allround is, want hij kan echt alles. Want hij heeft en een goede techniek, hij kan passen, hij kan diep gaan.
Techniek heeft hij wel inderdaad.
Hij kan koppen, hij kan schieten, van afstand, van dichtbij. Hij kan het spel verleggen, hij maakt zijn meters. Hij kan, ja, het is, ik vind het echt een geweldige
speler. Hij kan voor de verdediging spelen, hij kan als half speler fungeren. Hij kan achter de spits opduiken. Hij heeft er allemaal gestaan onder Conte. En nu stond hij rechts half, rechter centrale middenvelder. En hij, samen met Vidal en met Brozovic, legde de grote zwakte van Juve bloot. Namelijk het middenveld.
Ja, dat is ook al...
Maar dat is al jaren.
Jaren probleem,
maar mensen die dus de afgelopen 50 afleveringen van deze podcast hebben geluisterd, misschien wel alle 100, die zien al waar het misgaat bij Juve.
Ja, absoluut.
Het middenveld is echt niet Juventus waardig.
Nee.
En dat is echt pijnlijk om te zien. ook als interista. Niet pijnlijk, ja.
Nee, maar goed, je natuurlijk. Bedoel, maar ja. Je wil gewoon, want dat heb ik ook, weet je. Als ik voorafgaand aan zo'n derby zie je natuurlijk ook altijd nog die mooie opstelling uit het verleden. En dan zag ik ook nog een potje van 2014, 2015. Dan zie je inderdaad bij Inter op het middenveld Kuzmanovic, Guarin.
Rolando in de verdediging.
Met Joel Obi op de vleugel. En dat denk ik ook van, ja, dat gun ik zelfs Inter niet, weet je. Je wil gewoon eigenlijk voor alle ploegen in de Italiaanse competitie, en zeker natuurlijk in de top, hoop je gewoon dat die ieder seizoen beter worden, ook qua selectie. En goed, als het dan inderdaad een keer niet lukt, dan kan altijd gebeuren. Maar goed, ja, je hoopt natuurlijk wel. Ik denk ook als jij het hebt, jij ziet liever een Juventus met een geweldig middenveld en dat die dan alsnog worden verslagen dan Inter, dan als je inderdaad dit ziet.
Maar, ja, want dat was ook inderdaad de analyse in de afloop aan Interkant. Kijk, de afgelopen 10 jaar heeft Inter niet zo vaak van Juve gewonnen, omdat Juve het beste was in Italië. Misschien nog wel het beste is. Daarvoor was het de tijd van Inter. Milan in de tussentijd 1 keer kampioen geworden. Daarvoor Inter een aantal keer. En in die periode kwam Juve uit het Calciopoli-schandaal. En dat was geen goed Juve. Dat was ook een Juve dat moest herstellen van de klap. En van de financiële klap. En weer beter moest worden. Die waren in die periode niet goed. Werden een aantal keer 7e. En in die tijd had je het Inter van Mourinho dat hartstikke sterk was. En dat was eigenlijk het Juve van nu. En het een Juve van ik denk Ciro Ferrara, of ik weet niet precies wie destijds trainer was, kan ook Gigi Del Neri zijn. Ja, precies. Maar dat was geen goed Juve. Dus de analyse in de afloop was, oké, dit is denk ik de meest dwingende interzegen van de afgelopen 20 jaar, zeiden mensen. Nou, 2010 hebben we ook zo gewonnen. Maar dat was niet zo'n goed Juve. Dit is een Juve dat 9 keer achter elkaar kampioen is geworden, dat op dit moment onder druk staat. Het staat namelijk 10 punten achter op de koploper. Maar het is wel de gedoofd, voorafgaand gezien nog steeds, ploeg die moet worden verslagen. Dat zei Antonio Conte ook in de persconferenties vooraf. Allemaal leuk en aardig dat Inter het goed doet, dat Milan er aankomt, dat Napoli er aankomt, dat Atalanta straks ermee gaat doen. Maar Juve is de lat waar wij allemaal naartoe moeten. Juve is een team waar beleid wordt gevoerd, waar ze nu misschien net iets te laat hebben doorgeselecteerd, maar wel een aantal jonge spelers hebben. En dat je dus ziet aan de manier waarop ze dat doen, dat er superveel beleid is. Ze hebben een brede selectie. Ze zijn 9 keer kampioen geworden achter elkaar. Ze bereiken constant de knock-outfase in de Champions League. En ze hebben een eigen stadion. Ik noem maar wat dingen. Er zijn nog veel meer zaken waaraan Juve waaraan je moet zeggen dat alle teams in Italië zich moeten spiegelen aan Juve. Ja,
maar Juventus is gewoon een stabiele topploeg. Alleen sportief is het natuurlijk wel de laatste 2 seizoenen misschien wat minder. Maar goed,
maar het is de enige.
Het is wel inderdaad het referentiepunt, denk ik, voor elke club binnen Italië, dat je op die manier een club runt.
En daar werd Conte op afgekraakt dat hij als intercoach zegt dat je aan Juve moet optrekken. Maar dat is de waarheid. Het is de enige stabiele topclub in Italië. En op het moment dat jij als Inter afgelopen zondag zo dwingend en zo goed van Juve weet te winnen, dan is dat gewoon een mijlpaal. En dan is dat niet alleen de Derby d'Italia die je wint van de grote rivaal, die echt enorm wel gehaat is door supporters, door het verleden. Maar dan is het ook dat je wint van een 9-voudig land. Of de 9 keer achter elkaar, hoe zeg je dat? Ja. De landskampioen de afgelopen 9 jaar. Van het beste team van Italië. En van de best geleide club van het land. Nou ja, dan is dat een absoluut hoogtepunt. En zeker als je dat op die manier doet.
Nou, dat ben ik het mee eens.
Ja, nee.
Maar goed, hetgene waar natuurlijk ook een klein beetje wel de kritiek op kwam, dat Conte dat iedere keer roept, is natuurlijk omdat Conte wel iemand is die waarschijnlijk zelfs als hij straks op speeldag 36 8 punten voorstaat, dat hij dan nog steeds zegt van je moet naar Juventus kijken en niet naar onszelf.
Maar dan is dat dan nog steeds zo.
Ja, tuurlijk.
Het verandert niet over 1 of 2 jaar.
Dat wel, maar op een gegeven moment mag je natuurlijk ook wel naar jezelf kijken. En dat mis ik bij Conte, niet alleen nu bij Inter, maar het is natuurlijk geen trainer die graag naar zichzelf kijkt en naar zijn eigen ploeg kijkt. Dus altijd wel, wij doen het goed, maar kijk eens naar onze concurrentie.
Zo is
en dat
het.
Vind alleen, ik, dat is het enige waar je denk ik een punt van kan maken dat niet altijd nodig is. Zeker omdat Inter echt een goed seizoen aan het draaien is.
Alleen kijk eens bestuurlijk gezien.
Natuurlijk, nee, absoluut hoor.
Bij Juve is het altijd stabiel. Ja. De familie Agnelli is al weet ik veel wat hoeveel jaar aan de macht. Bij Inter heb je nu voor de derde keer in 10 jaar, minder lang, een wisseling van de wacht. Nou, dat is al een voorbeeld dat je al weet. Dit is gewoon een minder stabiele club ten opzichte van een club, Juve, die altijd bovenaan de lat van Italië zal staan. of de lat zal zijn, ja. Sterker nog.
Nou, daar ben ik het volledig mee eens. Maar het enige kritiekpuntje wat ik heb is minstens meer op content, niet specifiek op de club. Dat komt natuurlijk altijd een beetje...
Het komt is een pussy.
Goed.
Wel een compliment aan hem.
Ja, nee, maar sowieso, ik vond Inter echt geweldig spelen. Eigenlijk...
Ook de verdiensten van hem, toch?
Ja, absoluut. Nee, want ik zat echt... Op een gegeven moment was het 50ste minuut. Toen dacht ik van, nou, zal het nog gaan gebeuren? Toen die bal van Bastoni, 2-0. En toen dacht ik van, ja... De manier waarop Inter daarna eigenlijk met het grootste gemak uitspeelde, dat was eigenlijk hoe Juventus elke topper van de afgelopen 5, 6, 7 jaar won. Gewoon niet eens altijd constant supergoed en vol die druk erop, maar wel gewoon zo overtuigend. En ja, je merkte gewoon aan alles, eigenlijk na die 1-0, van nou, dit gaat Inter gewoon niet meer weggeven.
Maar
dat
hoe
was
goed
eigenlijk
is verschil dan?
Dat was eigenlijk een beetje hetgene wat ik de afgelopen jaren altijd heb gezien in toppers van Juventus, ja. Als die op 1-0 kwamen.
Maar hoe goed is het verschil met Roma vorige week? Dat Inter 2-1 voor staat, dat Conte besluit om te wisselen. Om Hakimi eruit te halen, om Lautaro eruit te halen. Om Kolarov te brengen. Dat doet hij nu niet. En nu blijft Inter voetballen op de helft van Juve, min of meer. Ze plooiden wel een beetje, hoor. Maar dat is de manier. En niet door de tegenstander alsmaar te laten komen en door zijn kansen te gunnen. Die ze overigens wel kregen met Chiesa. En dan mag wel worden gezegd dat Handanovic daar een uitstekend antwoord op had.
Het was het enige echte schot op doel.
86e minuut, denk ik. En als Chiesa die had gemaakt, dan wordt het gewoon nog spannend. Want er was ook 5 minuten extra tijd. Dan weet je dat als er spelers als Kulusevski en Ronaldo op het veld staan, dat het nog gelijk kan worden. Werd het natuurlijk niet, omdat Handanovic die bal keerde. En omdat Juve dan 2 keer had moeten scoren. Nog wel 1 ding daar uitlichten. Namelijk de duels tussen Chiellini aan Juve kant en Lukaku aan Inter kant. Dat was oorlog.
Ja, dat was wel genieten.
Toch? Ja, dat was genieten.
Ook maar goed, dat is ook een klein beetje wat... super knap van Inter en echt verschrikkelijk slecht van Juventus. Maar we zeiden het ook al in onze appgroep. Ik vind het dan wel jammer dat dan juist tijdens zo'n topper dat je echt denkt van dit zou misschien wel eens een soort... Ja, wisseling van de wacht is misschien al iets te enthousiast op dit moment, maar toch grotendeels wel. Dat je dan inderdaad toch bij Juventus niet op oorlogsterkte en Inter dan wel.
Mm-hmm.
En ik wil er absoluut, het is geen excuus en het is geen, weet je, ik wil niks afdoen aan de zegen van Inter, maar ik wil het dan toch nog wel eens zien als je inderdaad wel gewoon ook bij Juventus met en een Cuadrado en een Sandro en een De Ligt kan starten.
Maar dan zijn ze alsnog gelijkwaardig.
Nee, maar goed, ik denk dat dat ook iets meer zou zeggen misschien over de zege. Als dan Inter nog steeds 2-0 wint, dan heb je echt...
Mm-hmm.
Tenminste, dan heb ik ook echt het idee van, nou, Inter is echt by far beter. Want nu waren ze by far beter. Alleen, Juve speelde niet in de sterkste elf.
Doordat ze heel veel geblesseerd hadden. Cuadrado was er niet, Alexandro was
goed,
er niet.
Maar dat vind ik gewoon
niet.
Zonde. Ik krijg goed, absoluut geen excuses, want ik vind het echt super knap wat Inter heeft gedaan. Het is ook hoog tijd dat er een keer een nieuwe kampioen wordt, daar niet van. Maar als je toch ziet waar ze dan nu mee moeten starten. Want jij zei het volgens mij maandagochtend, gisterochtend zei het op Twitter ook van ja, in hoeverre kun je dit Andrea Pirlo ook kwalijk nemen? Want als je
niet
ziet,
allemaal.
Als je ziet welke spelers die tot zijn beschikking heeft. Ik denk niet dat er heel veel trainers een heel veel betere wedstrijd dan zondagavond hadden kunnen spelen.
Er werden wel een paar dingen Pirlo verweten. Namelijk dat hij met Bonucci en Chiellini, die allebei wel redelijk over datum zijn, heel erg ver van zijn eigen doel afspeelde. En dat zag je bij het tweede doelpunt van Inter. Dat Bonucci wordt weggetrokken, die natuurlijk veel foutjes maakte dit jaar. En Chiellini het ook niet kan herstellen. En dat je daardoor telkens zag dat Inter daarachter kon opduiken.
Ja, er waren gewoon tactisch gingen de dingen mis. Maar dat ik denk dat zowel de 1-0 als de 2-0 kun je ook deels op het konto van Frabotta, die natuurlijk totaal geen ervaring heeft, kun je dat schrijven. Want bij die eerste, Barella staat helemaal aan zijn kant. En die kan vrij die voorzet geven, die wordt binnengekopt. Waar je er en dichterbij moet staan. En Danilo moet dan gewoon bij Vidal blijven. Of een van die middenvelders die ik echt verschrikkelijk vind. Rabiot en, en Bentancur loopt gewoon niet mee met Vidal daar. En eigenlijk deed Szczęsny daar een beetje een Handanovic. Wat we natuurlijk vorige week hebben besproken. Dat Handanovic een keeper is die niet altijd uitkomt. En daar bij deze voorzet had ik ook het gevoel van, volgens mij als Szczęsny daar inderdaad een meter naar voren staat en die probeert hem weg te stompen, dan heb je hem. En zeker bij die tweede, want Bonucci wordt weggetrokken. Maar je hebt dan inderdaad Barella die vanuit het middenveld doorloopt. Dus dan is sowieso een middenvelder die niet meegaat. En dan heb je opeens Chiellini die centraal staat te dekken. Wat op zich oké is, want dat is zijn positie. Mm-hmm. En dan heb je Frabotta die praktisch aan de zijlijn staat.
Op links.
Op links. Alleen Barella duikt daar gewoon in omdat Frabotta helemaal aan die zijlijn staat.
Ja. Dus en dat, omdat Bonucci helemaal weg is.
En Bonucci was al weg, maar dat, hij is natuurlijk de rechter centrale verdediger. Dus dat was sowieso niet zijn zone, zeg maar. Maar goed, maar dat soort dingen, dat heeft deels natuurlijk ook te maken met die onzekerheid en de onervarenheid bij Frabotta. Dat is ook gewoon zonde. Maar er zijn gewoon heel veel van dat soort dingen die dan die niet kloppen. Dat Frabotta dan op links achter staat en daarvoor heb je Ramsey. Allebei, Frabotta weet je gewoon, dat is geen... Tenminste, hij kan redelijk verdedigen, hij kan redelijk aanvallen. Maar het is gewoon veel te onervaren om daar lange tijd beroep op te kunnen doen. En Ramsey is natuurlijk een speler waar je überhaupt bijna geen arbeid verdedigend van mag verwachten. Die staat dan op één vleugel tegen Hakimi. Wat misschien aanvallend de allerbeste verdediger is van Italië.
Dan met Theo Hernandez.
Goed, aan de linkerkant dan. Dan heb je middenveld met Bentancur en Rabiot. Nou, als je mij vraagt welke twee spelers zijn prima middenvelders, maar als dat het enige middenveld is, dan heb je er helemaal niks aan.
Je mist
Bentancur en Rabiot. Want je mist gewoon iemand die een paas kan geven. Ja. Want ik vind Rabiot en Bentancur zijn prima spelers naast twee middenvelders die kunnen voetballen, zeg maar.
Ja.
En zeker Rabiot is dan nog technisch nog deels in orde en nog deels wel een box-to-box die loopacties kan maken en nog wel kan combineren.
De slag nog op het middenveld.
Maar het zijn allebei zijn het spelers. Er zit gewoon geen inzet in, want die kunnen allebei een paas geven over een paar meter. Dat gaat prima. Maar het zijn allebei spelers, als die de bal verliezen, zetten die zich 5 seconden in. Kunnen ze erbij, dan pakken ze hem. Kunnen ze er niet bij, trappen ze hem neer, hebben ze een stomme gele kaart. Maar als ze voorbij worden gelopen, doen ze ook niks meer. Dus Inter pakt de bal van een Bentancur en een Rabiot. Ze kunnen er niet bij en je bent gelijk alles kwijt. Want het zijn geen spelers die terugverdedigen en echt die passie hebben om die bal terug te winnen. Dat mis je natuurlijk
en
wel.
Niemand ging door op Brozovic. En daar lag de slag ook. Als je Brozovic laat voetballen, dan wint Inter de slag op het middenveld al heel snel. Want die kan het spel verdelen, zowel met links als met rechts. Juve dekte daar niet op door. Dat was al de slag waarop het al bij A misging. B komt de bal dan bij Hakimi of Lukaku. En Juve of Inter kon daardoor doorvoetballen. Ja, het werd 2-0 voor Inter. Ja. Laatste wat we over deze wedstrijd zeggen, denk ik. Want anders dan vullen we een hele podcast mee.
Hier mogen
we lang over praten. Want er waren wat vragen over. Ten eerste, is dit het einde van Juve dit seizoen?
Ja, goed, ik zat er dus aan sowieso sinds zondag al een beetje aan te denken van... Ik denk het grootste probleem van dit Juventus, nu onder Sarri vorig seizoen en onder Pirlo dit seizoen, is dat de druk van buitenaf sowieso, maar ook van binnen de club in de zin van de fans en de mensen eromheen zo groot is door die 9 zegens op 9 kampioenschappen op rij. Ja. Dat het zo groot is dat alles wat iets tegenvalt, wat ook gewoon heel natuurlijk is, dat het dan gewoon gelijk wordt weggezet als heel slecht. En ik denk dat dat ook voor Pirlo nu het heel erg lastig gaat maken. Want ik denk dat het heel normaal is dat een team op een gegeven moment ben je die dynastie een beetje kwijt. Hè? Want je hebt natuurlijk in Frankrijk heb je Lyon gehad. 7 of 8 keer op rij kampioen met Juninho. Nou, op een gegeven moment was het natuurlijk Paris Saint-Germain prima. Engeland, Bayern. Manchester United gehad. Ja, Sir Alex Ferguson ook heel veel kampioenschappen op rij. En op een gegeven moment kwam dan City. En nu intussen Liverpool, Leicester, bla bla bla. Het is heel normaal dat op een gegeven moment na zo'n lange dynastie dat er een keer een wisseling van de wacht is. Alleen het probleem is dan, en dat zag je, dat ik denk dat je het beste misschien nog wel kan vergelijken inderdaad met Sir Alex Ferguson's Manchester United. Alles wat erna komt, bij United was dat Moyes, Van Gaal, Mourinho en nu Solskjaer. Die eerste seizoenen daarna, het is allemaal heel slecht. Maar niet per se omdat het heel slecht is, maar gewoon omdat het niet meer zo goed is als daarvoor. En dat is een beetje wat ik nu heb met Juventus. Het was onder Conte en Allegri dat ze al die keren kampioen werden. Ze werden kampioen. Ze waren niet altijd de allerbeste, maar ze wonnen wel altijd. En nu moeten ze, en door verjonging en door ze willen nieuwe speelstijl, ze zijn natuurlijk heel veel dingen ook binnen de club een beetje aan het veranderen. Willen ze ergens nieuws naartoe? Alleen de druk van binnen en van buitenaf is zo groot dat ze, ondanks dat ze willen veranderen, kampioen moeten worden.
Maar je hebt ook 2 jaar nodig.
Natuurlijk. En als je dan geen kampioen wordt, dan word je erop afgerekend. Ja. Dan vliegt Sarri, iemand die je de tijd moet geven, daarna een seizoen uit. Pirlo, totaal onervaren, mag je niet van verwachten eigenlijk. Zeg maar, als dit niet Juventus was, mag je niet verwachten van een trainer die aan zijn eerste 3, 4, 5 maanden als trainer bezig is dat hij kampioen wordt en de Champions League wint en de beker wint en de Supercoppa wint met overtuigend voetbal. Dat kun je reëel niet verwachten. Maar het wordt wel verwacht, want het is Juventus. En ik denk dat dat voor Pirlo ook een heel groot probleem zal vormen dit seizoen.
Maar die gaat niet worden ontslagen.
Ja, maar dat, daar vrees ik dus een beetje voor. Dat die druk te groot wordt. Dat je niet aan je fans kan verkopen. Dat je als Juventus zijnde geen kampioen wordt.
Nou ja.
Ondanks dat je in die overgangsfase zit.
Laten we het erger stellen dat Juve zich straks niet voor de Champions League kwalificeert. Ik zie dat niet gebeuren.
Die gaan echt in de top
Ja, maar je hebt wel concurrentie. Je hebt concurrentie van Napoli, Roma, Inter, Milan. Dat zijn al vier ploegen die goed zijn. Komt Atalanta er nog aan. Ja. Het is echt niet zo vanzelfsprekend dat als je niet rijdt en als je wisselvallig blijft, dat je kwalificeert voor de Champions League.
Ja.
Vooropstellend dat ik denk dat het ook gaat gebeuren. Maar stel dat gebeurt niet, dan heb je de pop aan het dansen en dan mag je hem ontslaan.
Ik vrees dus als Juventus inderdaad nu tweede wordt achter een Inter of een Milan, maakt het op zich niet zo uit natuurlijk, op een punt of vijf, dat je zeg maar...
Maakt wel uit.
Ja, oké, okay, maar ik denk als je zeg maar twee wedstrijden voor het einde van het seizoen al weet dat je geen kampioen gaat worden, dan denk ik echt dat Pirlo gewoon ontslagen gaat worden, ondanks de goede bedoelingen van de club, zeg maar. Maar ik denk gewoon dat door de succesvolle jaren dat het zo moeilijk is om aan je fans, vooral aan de fans zelf te verkopen, dat je een trainer laat zitten die geen kampioen wordt. En ik denk dat dat zeg maar een beetje het grootste probleem is. En die vergelijken natuurlijk met United natuurlijk met Moyes. Het was natuurlijk ook gewoon geen goed voetbal. En met Van Gaal zijn natuurlijk ook heel veel dingen verkeerd.
Dat was ook
dus
heel
goed,
slecht.
Er zijn ook echt wat dingen daar slecht gegaan.
En je hebt in Italië ook voorbeelden met Milan en met Inter. Ja. Die inderdaad daarna in periodes kwamen. Zitten misschien zelfs nog. Waarin ze niet hebben gepresteerd. Ja. En zelfs zevende werden, negende. Ja. En ik denk niet dat het bij Juve gaat gebeuren, omdat Juve, zoals ik al zei, een te grote balans heeft, dat dat niet gaat gebeuren. Dat kan bijna niet. Oh. Je bent by far de grootste, je hebt de beste van die financiële middelen, je hebt het beste beleid, je hebt het meest stabiele bestuur. Dat had je bij Inter en bij Milan allebei niet. Dus die vergelijking gaat niet helemaal op. Alleen als Juve 3 keer 3e wordt straks, dan heb je wel een probleem.
Ja, goed, en dat is natuurlijk wel een beetje wat ik vrees voor Pirlo. Want ik vind het echt dat hij voor een trainer die nog nooit trainer is geweest. Want dat moet je ook niet vergeten. Denk ik dat hij het echt prima doet, ook met het spelersmateriaal.
Ja, maar het is wel Juve.
Maar dat is het dus.
Ja,
dat is
maar het is Juve, dus dan hadden ze hem niet trainer moeten maken. Ja, het is Juve.
Maar dat maakt het gewoon zo lastig. En dat maakt op zich aan de andere kant ook wel weer leuk. Want wat ik zeg, het is goed dat er een keer een nieuwe kampioen komt.
Ja.
En ik weet dat dit gaat gebeuren.
Dat weet je nog niet.
Juventus gaat geen kampioen worden.
Dat weet je nog niet.
Maar
het is te vroeg om ze nu al helemaal af te schrijven.
Ik denk, als inderdaad Juventus geen kampioen wordt, wat ik dus gewoon verwacht, dan kun je niet aan Pirlo, je kunt hem niet in good faith zeg maar ontslaan. Want als je ziet welke, maar ook onder Sarri eigenlijk de spelers die zij hebben gekregen, waar ze het mee moesten doen,
stel je ontslaat hem, dan had je hem niet aan moeten stellen.
Ja, maar dat is het ook.
Ja, en je had hem misschien ook niet aan moeten stellen. Er waren niet echt financiële middelen om een dikke toptrainer te halen. Pochettino was vrij, konden ze gewoon simpelweg niet betalen. En toen hebben ze ervoor gekozen om Pirlo te promoveren van de onder 23 naar het eerste elftal. Als je hem ontslaat, had je hem niet moeten aanstellen.
Ja, maar dat is het ook. Je moet die jongen ook gewoon de tijd geven. En want dat vind ik wel, want de spelers die hij heeft gevraagd misschien niet, maar de spelers die hij heeft gekregen, dus dat zijn Kulusevski, McKenny, Arthur, Morata. Dat zijn eigenlijk de grote vier die ze hebben gehaald.
Flink wat geïnvesteerd wel. Hè?
Eigenlijk behalve Arthur doen die andere drie. Zijn misschien wel de drie beste spelers van Juventus dit seizoen. Dus je ziet wel dat de spelers die hij wil en de spelers die hij krijgt, dat wel werkt. Alleen je hebt natuurlijk ook heel veel spelers zoals een Rabiot, een Bentancur. En dat werkt gewoon niet. Maar dat waren spelers die het onder Allegri, zeg maar in een veel passiever voetbal eigenlijk, goed doen. Alleen onder Sarri en nu onder Pirlo, waarin het toch veel meer inderdaad uitgaan vanuit je eigen spel en toch meer uit balbezit en combinatievoetbal, daar komt dat gewoon tekort. En ik denk echt dat als jij Pirlo nu nog 1 of 2 seizoenen laat zitten en je geeft hem inderdaad spelers die ook in zijn speelstijl passen, ik denk dat er dan echt wel van Pirlo dat echt wel een goede trainer kan worden. Alleen het is nu gewoon heel zonde.
Deze week ben ik een beetje de therapeut.
Gaat. Ja, nou ja,
toch?
Graag.
Zijn Jezus, de rollen trouwens, een beetje omgedraaid.
Heeft die fans natuurlijk ook gekocht op aanraden van Pirlo. Dat gaat ook heel goed. Dus.
De stoelen zijn een beetje omgedraaid. Ja. Vorige week zat jij daar. Zat ik daar en jij hier. En toen was jij de therapeut. En,
nou, ik ga even aan Nieuw vragen.
En
zo
ik de patiënt.
Zo,
ja, precies. Ja.
Goedemorgen, soort, psycholoog.
Ik dacht direct aan Tony Soprano. Die elke week in elke aflevering bij de therapeut, bij de psycholoog kwam. En deze week is het iets andersom. Jij hebt het zwaar en ik heb het makkelijk. Inter hebben we al belicht natuurlijk. De andere club uit Milaan behandelen we eerst even. Ja. Daarna gaan we door naar de column van Isaac. Want de Derby della Capitale werd natuurlijk ook nog gespeeld. Iets lager op de ranglijst. Milan staat nog steeds eerste, want ze wonnen gisteravond met 0-2 bij Cagliari. Speelden een prima wedstrijd, waren echt beter dan de thuisploeg. En als er dan ook nog eens één man opstaat die het hele seizoen al opstaat. En het hele seizoen al de koning van de Serie A is. Dan win je met 0-2. Zlatan Ibrahimovic scoorde 2 keer, 1 penalty. En 1 doelpunt dat op het randje van buitenspel eerst niet werd toegekend en daarna wel. En Cagliari kwam er niet aan te pas. God won van Godin. Dus Godin, 0-2.
Mooi.
Toch?
Ik ben echt poëtisch ingesteld.
Goed,
vandaag.
Hè? Ja, ik ben vandaag goed in vorm. Het glaasje champagne is toch...
Heb je wel een slok genomen?
Ik heb wel een glas slok genomen, ja.
Spraakwater.
Maar Milan won. Sander Jongman had een avondje vrij volgens mij, want die was fanatiek aan het twitteren en aan het instagrammen. Indrukwekkend dan nog dat ze daar zo makkelijk winnen, of dat niet per se?
Nee, eigenlijk, nou goed, dat ze tegen Van Cagliari winnen, want ik had het gelijk ook even opgezocht van hoe de... Wat jij zei volgens mij toen Çalhanoğlu en Theo uitvielen met corona. Dat zei van het zou knap zijn als ze überhaupt...
Het was overdreven.
Maar goed, het is natuurlijk wel knap dat als je... En, dat is, ja, Çalhanoğlu
ik
en
werd
Theo,
er ook op aangesproken, maar ik had geen zin om te verwijderen of aan te passen.
Çalhanoğlu en Theo zijn natuurlijk wel dit seizoen ook 2 van de beste spelers van Milan na Zlatan.
Je had de waslijst aan blessures.
Ja, maar het waren er een stuk of 8 of 9.
Benacer geblesseerd, Gabbia geblesseerd, Hernandez COVID, Rebic COVID, Çalhanoğlu COVID, Krunic COVID en Leão geschorst. Ja. Dat zijn de afwezigen. Dat zijn allemaal stuk voor spelers die normaal in de basis zouden kunnen starten. En ook samen allemaal. Ja. Er waren er allemaal niet. Zag je de basiself van Milan van gisteren? Uiteindelijk was het prima. Zlatan keerde natuurlijk terug bij de eerste elf. Hauge was erbij. Wat andere namen die normaal niet starten. Calabria was op het middenveld weer uitstekend. En dan zie je dat zelfs de anderhalfde garnituur van Milan een stuk beter is dan Cagliari. Cagliari dat de afgelopen tijd niet goed in vorm is. Eusebio Di Francesco die het wederom lastig heeft als trainer. Ondanks de komst van Radja Nainggolan. Want Nainggolan kwam en sinds zijn komst hebben ze alleen maar verloren. Zo ook gisteren van Milan.
Dus wel een beetje. Want ik had dus van tevoren even opgezocht hoe de balans überhaupt was van Milan tegen Cagliari. En toen kwam ik erachter dat Cagliari sinds 1979 3 keer won van Milan. Waarvan 1 keer nog uit ook. Dus ja, je hoopt dan stiekem...
Dat er nog iets is.
Dat die zeker bovenin, dat die clubs een klein beetje bij elkaar blijven. Ook gewoon om het zo lang mogelijk heel erg leuk en interessant te houden. Maar Milan was echt gewoon by far beter. En,
we kunnen daar een half uur over praten.
Ja, goed, wel weer een dat vind ik wel weer grappig dat natuurlijk... We hebben het een paar keer over gehad dat Milan zoveel penalties krijgt dit seizoen. Ze zijn inmiddels op 12, evenveel als Juve, Inter en Napoli bij elkaar.
Rigore per il Milan.
Nou, dat moet er bijna de uitdrukking moeten veranderen. Maar goed, het heeft natuurlijk ook mee te maken. Milan speelt dit seizoen natuurlijk veel aanvallender dan in de afgelopen seizoenen. Dus het is logisch dat ze die penalties
Het zijn ook vele al terechte pingels.
En het is ook bijna allemaal terecht. Dus,
dat is in het verleden wel eens anders geweest.
Het is wel
geweest.
Grappig natuurlijk om te zien dat zo'n ploeg er heel veel krijgt. Maar goed, ja, soeverein denk ik. En nu zo goed als winterkampioen. Want ze staan nu 3 punten los van Inter. En volgens mij onderling resultaat is ook in het voordeel
zijn ze
van
beter,
Milan.
Hebben ze 1-2 gewonnen bij Inter. Dus, en elke positie waar ze redelijk zwak op waren in de eerste seizoenshelft. Zijn ze aan het versterken, zijn ze aan het verbeteren. Mario Mandzukic komt transfervrij naar Milaan. Wordt de tweede spits achter Zlatan. Swolayu.
Swalio Marte.
Ik moest even een diepe hap adem nemen. Swalio Marte komt over van Torino. Wordt eerst gehuurd met een optie tot koop.
Maakten ze debuut gisteravond al heel verdienstelijk.
En dan halen ze ook nog...
Fikeo Tomori van Chelsea.
En heel misschien Firpo van Barcelona. Dat zijn alle posities waarop ze... het lastig
een gaatje hadden.
De vakante posities worden allemaal ingevuld. En als jij Mandzukic kan hebben als tweede spits, die blijkbaar ook nog redelijk fit is, dan is dat helemaal niet mis als Milan.
En dat vind ik ook wel grappig, want eigenlijk is Mandzukic een beetje vloek in de kerk, maar toch een beetje een soort Zlatan light. Zeker in zijn periode bij Juventus had hij natuurlijk ook van die filmpjes. We kennen allemaal natuurlijk met Pirlo Not Impressed. Maar je had altijd met Mandzukic, die natuurlijk ook altijd zo'n soort godlike status uitbeelden van ik kan niet lachen, ik ben altijd super serieus en boos en woedend. En dat heeft natuurlijk Zlatan ook wel voor zichzelf een beetje gecreëerd. Met zijn
meer
eigen,
dan, ja, dat veel dat meer zijn merk toch, ja.
Ook een beetje diezelfde situatie. Dus ik vind het wel grappig dat ze... Het zijn eigenlijk heel complementair, denk ik.
De vraag was gisteren aan Zlatan, geloof je in de Scudetto? Toen zei hij, ik geloof in Zlatan. Ja, ja, dat is een beetje hoe die act is. En ja. Mandzukic heeft dat ook een beetje. Ja. Over die Kroaat zei Zlatan namelijk... ja, mooi, want nu kunnen we samen de tegenstanders bang maken. En dat kan ik me voorstellen. Als jij een verdediger bent van Crotone of Benevento... en je ziet opeens Mandzukic en Zlatan aan de aftrap verschijnen... al zal dat niet zo vaak samen gebeuren in dit systeem van Milan. Maar ja... Dan poep je wel een beetje in je broek. Dan denk ik, zie je wel twee van die reuzen staan. Ondergetatoeëerd. Kopsterk. Zelf ook gigantisch sterk. Twee spierbundels. Nou ja, dan heeft Milan het goed. Tom Morris is uitstekend.
Echt een flinke verrijking voor de competitie.
Ja, zeker. En het is natuurlijk wel afwachten hoe fit hij is en hoeveel hij direct kan spelen. Hij
en ook gewoon hoeveel hij natuurlijk heeft ingeleverd. Want er was natuurlijk het laatste seizoen bij Juventus echt al toch wel dat hij ver terugviel. Het was natuurlijk altijd, eigenlijk het seizoen daarvoor was het altijd dat hij aan het einde stond, altijd bij de tweede paal. Ja, en die maakte gewoon ieder seizoen 12, 15 dezelfde doelpunten.
In de belangrijke duels ook altijd.
Altijd. En toen naar, wat was het, Al-Duail, waar ook Benatia zat. Ik ben benieuwd wat hij nog heeft.
Precies.
Goed, het was echt een uitstekende speler. Maar...
Tomori is ook leuk om erbij te hebben van Chelsea. Heeft daar best wel wat gespeeld vorig jaar. Dit jaar iets minder, dus hij mocht
doelpunt
weg.
Doelpunt van het seizoen.
Ja,
de Wolves vorig seizoen.
Optie tot koop van 30 miljoen. En Maite was 2 jaar geleden uitstekend bij Torino. Daarna iets teruggevallen, ook door de slechte vorm van de Granata. Maar zeker een speler waarop je... waarop je kan gokken. Waarin je een beetje kan investeren. En zeker
goed,
als je hem huurt kan kijken.
Ja.
Weet je wat, goed om erbij te hebben. Misschien kan hij wel een goed middenveld vormen. Of als vierde middenvelder fungeren. Als invaller of derde
optie tot koop is ook maar 8 miljoen plus 1,5 bonus. Dus uiteindelijk betaal je 10 miljoen als je Mete wil hebben. En ze wil natuurlijk aan het begin van zo'n Bakayoko.
Ja.
Die ging naar Napoli. Maar eigenlijk heb je in Mete ook een soort redelijk vergelijkbare speler... waarbij ik zelf eigenlijk zelfs nog denk dat Mete beter is dan Bakayoko.
En dan kan je Kessié vervangen. Of heb je in ieder geval iemand die hem kan vervangen als het nodig is. En Kessié wel is geschorst, wel is geblesseerd. Nou ja, dan kan je Mete daar neerzetten. En stel dat lukt niet, heb je altijd nog Krunic of Tonali. Tonali die, zoals we al vaker hebben gezegd, iets teleurstelt dit jaar. Maar Milan won met 0-2 bij Cagliari. Staan op 43 punten uit 18 duels. En dan doen we nog even een korte vraag en daarna de column van Isaac. Heel kort, titelfavoriet.
Inter.
Ik ga niks zeggen.
Wat is dan de vraag?
Nee, het was mijn vraag. Het was mijn vraag aan jou. Ik ga niet zeggen dat Inter favoriet is. Dat durf ik niet. Ik heb mijn lesje geleerd. Aan het begin van 2021 zei ik, dit wordt het jaar van Inter. Ja. Vervolgens verloren ze van Sampdoria. En speelde ze gelijk tegen Roma. Nu gewonnen van Juve. Maar ik heb een lesje geleerd. Rustig aan.
Je gaat
gewoon
niks
kijken.
Meer zeggen.
Ik zeg niks meer over Inter. Het kan. Maar favoriet? Ik zeg niks. De column van Isaac. Van Isaac.
Buongiorno amici sportivi. De derby della capitale is alweer 4 dagen geleden gespeeld, maar op WhatsApp gaan de pesterijtjes gewoon door. Leuk hoor, van die WhatsApp-groepen van Fantacalcio en van mijn eigen elftal. Het blijft maar doorgaan. En ook wel eens prettig dat de Juventini niet de boventoon voeren. Ik zal jullie een kleine greep uit de honderden berichten laten horen. De scheldwoorden en het platte Romeins heb ik er maar uitgefilterd. Hier in Laziale. Bastano un paio di giornate e un post-covid... per far dimenticare a tutti chi ha insegnato il calcio lo scorso anno. Ho sentito amici dire che Villar era più forte di Luis Alberto, che Ibáñez era un fenomeno e che Smalling sembrava Nesta, più forte e con le treccine. Poi gli chiedi perché da 13 anni non vincono niente e non sanno rispondere. Tja, inderdaad dateert de laatste prijs van Roma alweer uit 2008... terwijl Lazio vorig jaar nog de Supercoppa mocht bijzetten in de prijzenkast. De eeuwige strijd blijft hier altijd doorgaan.
En het gaat dan over wie heeft wie het voetbal geleerd en wie is beter. Geen van beide supportersgroepen zal ooit toegeven dat iemand beter is dan de ander. Hier een Romanista. Ancora con chi ha insegnato il calcio. Però va bene, sarà come dici tu. Fra 50 anni ci ricorderemo del Milan di Sacchi, l'Olanda di Cruyff, il Barcellona di Guardiola e soprattutto la Lazio di Inzaghi. L'atteggiamento di superiorità, come foste il Real Madrid, non lo capirò mai. Waarop een Laziale weer reageert. Penso che dopo un derby così dominato, io non parlavo per una settimana. Eppure tre giorni dopo stai ancora qui. Ti invidio davvero. Heerlijk, het zal nooit ophouden. En na zo'n wedstrijd zit je als trainer van Lazio natuurlijk lekker en is het fijn om te onderhandelen. Bij Lazio gaat Inzaghi namelijk zijn contract verlengen. Dit staat groot op de voorpagina van de Corriere dello Sport. Il tecnico e presidente chiudono la trattativa. Simone alla Lazio per altri tre anni. La rosa verrà ringiovanita. Inzaghi blijft nog drie jaar en de selectie zal gaan verjongen. In de Corriere dello Sport wordt er ook nog even op de derby ingegaan. Roma, non farlo più. Doe het niet meer. Vanavond om 9:15 is er voor de Giallorossi de mogelijkheid zich te herpakken tegen Lo Spezia in de Coppa Italia. Ondertussen is Zaniolo positief getest op het coronavirus, maar hij is natuurlijk ook nog steeds geblesseerd. Wel zullen Kumbulla, Pedro, Bruno Perez, Cristante en Borja Majoral vanaf de aftrap starten volgens de Corriere. Maar gisteravond werd er ook gevoetbald. En er is, ik zou bijna zeggen uiteraard, maar één man waarover wordt gesproken. In de Gazzetta dello Sport staat Riecco il Re, daar is de koning weer. En in de Corriere dello Sport, Ibra Monumentale, doppietta. Zlatan è super, il Milan è squadra. In tutto sport, vola il Milan di Ibra. Inter staat weer 3 punten achter. En wat betreft Juventus, pancia piena? Er is nog niets verloren, maar het lijkt erop dat ze de stimulans kwijt zijn. Over Inter daarentegen, affamati. Ze hebben duidelijk honger. L'unico obiettivo è vincere. Het enige doel is winnen. Morgenavond speelt Juventus de finale van de Supercoppa tegen Napoli. Het Juve van Pirlo moet zich herpakken, maar dat zal niet makkelijk zijn tegen de mannen van Gattuso, die niet zomaar wonnen van Fiorentina. De wedstrijd eindigde in 6-0. Het is weer een mooi Italiaans voetbalweekend geweest. En ook deze week wordt het weer genieten. Als er nog iemand zegt dat Italiaans voetbal saai is, mandalo a quel paese. Alla prossima.
De column van Isaac van Achelen, die meer dan wij oog had voor de Derby della Capitale, woont natuurlijk in de omgeving Rome. En dan is het logisch dat daar meer naar wordt gekeken. Hier zit ook een Interista en een Juventino. Geen Romanista en ook geen Laziale.
Ik heb wel zitten genieten vrijdagavond.
Ik heb enorm zitten genieten. En ik heb ook in dat duel een kleine voorkeur voor Lazio, moet ik heel eerlijk zeggen. Omdat die gewoon iets meer mooie spelers hebben. Dus dan kijk je en dan zie je Luis Alberto, Ciro Immobile, Milinkovic-Savic. En dan denk ik ook wel voorafgaand aan het duel. Ik zou het wel mooi vinden als die weer een keer presteren. En dat deden ze ook, want het werd 3-0 voor Lazio. Roma kwam er niet aan te pas. Bijna niet op doel geschoten. Lazio had ook niet een grote of een hoge expected goals, maar was wel meer in de aanval. En dan zag je dat toch die spelers die moeten uitblinken, de beste op het veld waren. Plus Lazzari. Die uitspraak, weet je wat het is? Ja, ik deed goed. Alleen, doordat je het zo vaak anders hoort, heb je het anders in je hoofd gepraat.
Je mag niet meer zeggen welke commentator dat is.
Nee, ik zei het.
Hey, dat is wel lekker. Vorige keer, toen was Roma tegen, of Lazio tegen, ik weet niet tegen wie dat was, een topper in Italië. Toen zat ik te kijken, ik was in België. Dus ik keek toen op Eleven Sports, heb je daar. En toevallig Michael van Varenberg, die bij ons te gast was toen. Die deed toen met Wesley Song, die oud Ajax-ziet, deed hij toen het commentaar. En die had inderdaad ook over Lazzari. Dus toen heb ik hem tijdens de wedstrijd een appje gestuurd van, het is Lazzari.
Ja, ja.
En toen
inderdaad
in de rust, toen zei hij van, nou, ik heb de hele eerste helft heb ik het verkeerd uitgesproken, maar nu gaat het
nu goed. Anders. Dat is altijd mooi, hè? Ik heb het ook met Hellas Verona. En daar wil ik niet te veel claimen, maar daar heb ik gezegd, je moet geen Hellas Verona zeggen, maar Verona. Oh. En nou kijk af en toe zo'n wedstrijdje. En dan
nu gaat het wel vaker, het gaat vaker goed.
Het wordt Verona.
Nee, maar goed, Lazzari was fantastisch.
Ja.
Ja, misschien waar we het meest over moeten hebben, toch een beetje de comedy capers in de verdediging. Want die waren wat die eerste 20, 25 minuten die lagen alleen maar op hun kont.
Ja.
Heet aan het glibberen en glijden. Ja. En toen stond laatst eigenlijk uit het niets 2-0 voor. Eigenlijk door
twee
fouten van Roma. Echt gewoon
van
gigantische Ibanez. Fouten.
Ja. Ibanez, die het hele seizoen al best oké is. Toch een van de prima centrale verdedigers van Roma. Ging bij de 1-0 van laatst zo enorm in de fout. Was gewoon aan het slapen. Probeerde de bal weg te trappen.
Nou, en gleed hem uit in zijn
hij poging. Wachtte 10 seconden te lang. Nou, tegen Lazzari. De bal kwam bij Immobile terecht. En die is gewoon dodelijk. Die maakt het hartstikke goed af in de kruising. 1-0. Vervolgens bij de 2-0 is het een beetje een twijfelgeval. Want wordt Lazzari onderuit gehaald. In de 16. Mogelijke penalty.
Vraagteken. Ja, met zijn hand in het vervolg.
Vraagteken. Vervolgens legt hij hem af. Luis Alberto legt hem in het hoekje. Caicedo, buitenspel. Vraagteken. En dan heb je een situatie waarin de VAR alles moet checken. En blijkbaar was er niks mis met het doelpunt, want hij werd toegekend.
En wij twijfelden allebei een beetje over.
Heel erg, maar... want ten eerste of het een penalty was, ik denk van wel. Was goedkoper geweest, maar ik denk dat het op zich wel terecht was geweest. Vervolgens of Lazzari hands maakt, weet ik niet. Nou, vast niet, want anders laten ze het niet doorspelen.
Op,
en vervolgens of Caicedo buiten spel staat. En daar lijkt het wel enorm op. Maar wij hebben de software niet van de Italiaanse scheidsrechters. Dus ook daar moeten we geloven dat het niet zo was. Waardoor 2-0 werd voor laatste.
Goed, na 23 minuten en toen was die wedstrijd al eigenlijk wel een beetje gespeeld. Ja. Want Roma eigenlijk net zo tandenloos als Juventus tegen Inter. Je merkt eigenlijk aan alles dat Lazio het niet meer weg ging geven.
Roma in topduels, niet goed.
Het is toch...
Want tegen Inter
een paar gelijkspelletjes.
Goed weg, maar
2-2 tegen Inter, 2-2 tegen Juventus. Dat zijn prima resultaten op zich.
Ik heb een lijstje. Ze hebben dit jaar nog geen topduel gewonnen. Vooral voor de rest verloren. Bij Napoli natuurlijk vernederd. En ook dit was eigenlijk... En bij Atalanta natuurlijk, 4-1. Nu tegen Lazio, weer echt een pak op de broek. En dan kunnen al die Romanisti, die al droomden van de Scudetto, echt al inpakken. Want als je dit soort duels zo tevoorschijn komt en zo slecht bent, en ze waren echt slecht, en niet voor het eerst dit jaar dat ze zo worden overbluft, dan mag je gewoon echt niet meer praten over de Scudetto. Dan moet je hopen dat je kwalificeert voor de Champions League. En dan zou dat al heel knap zijn. Want die selectie van Roma is gewoon niet fantastisch. Er zitten een paar spelers in die heel interessant zijn. Hebben vorige week ook behandeld met Virtu, met VR, met
de breedte
Mkhitaryan.
Valt daar natuurlijk een beetje tegen. Want als je, zeg maar, als je nu de eerste elf ziet, is het echt nog wel voldoende voor inderdaad naar top 5, top 6. Maar als je dan ziet wat erachter zit, eigenlijk de enige speler die op de bank zit waarvan je denkt van, nou, dit is dan nog wel het niveau wat ze na moeten streven, is Pedro en eventueel dan Cristante.
Borja Mayoral.
Ja.
Eventueel. Als vervanger
van
Fonseca.
Dat vind ik dan ook echt wel een flinke...
Ja, downgrade. Ja,
flinke
maar
downgrade.
Diego
maar
dit jaar
maar
niet
wat daarachter zit, dat is echt schokkend eigenlijk.
Ja, en dan moet je als Romanista realistisch zijn en denken, oké, vierde is prima. Dan doet Fonseca het fijn. Oké, in die topduels moet hij echt veel verbeteren. Maar voor de rest presteert hij niet zo zwak als trainer. Hoor je toch weer na zo'n wedstrijd tegen Lazio de geruchten gaan dat ze Fonseca willen vervangen en dat ze iemand anders willen aanstellen. En dat snap ik niet helemaal, want hoe Fonseca het nu doet is hoe goed Roma is. Is normaal.
Nou.
Behalve in de topduels. En daarin stellen ze super teleur. Moeten we het nog wel even over Lazio hebben, want oké, Fonseca is slecht in de topduels. Maar wie wel goed is in die belangrijke wedstrijden is Lazio-trainer Simone Inzaghi. Bereidt zijn ploeg altijd fantastisch voor. En ook dit keer weer. Want ze legden de zwaktes van Roma echt heel goed bloot.
Nou, tactisch denk ik sowieso een van de meest interessante en ook wel een van de beste trainers van Italië. Zeker richting die top die was. Want het gaat vaak natuurlijk juist
hij moet
bij Lazio een beetje...
Doen.
Nee, maar dat is het ook. Ja. Maar het gaat natuurlijk bij Lazio vooral mis in de wedstrijden waarin die druk iets minder groot is. En dan En als ze moeten roleren, en dan verspelen ze vaak de punten. Maar het eigenlijk het enige manco inderdaad wat je zegt, wat Simone Inzaghi heeft, is dat het gewoon zo'n gigantisch temperamentvolle vent is. Dat je hem toch iets minder snel serieus, denk ik, neemt. Echt als een absolute toptrainer, omdat hij zich zo aan kan stellen soms.
Weet je waar ik aan dacht? Ik zag hem staan.
Dat heeft Conte natuurlijk
ook. Conte ook, maar dat is nog net, die heeft nog net iets meer uitstraling, denk ik. En dan zie ik Inzaghi staan. En dan zie ik hem die gebaren maken. En dan denk ik een beetje aan de meme-speler.
Ja, maar het is...
Hij is gewoon een meme-speler. Als hij witte smink op zijn gezicht doet, dan is het een meme-speler. Ja. Hij staat rare gebaartjes te maken. En dan weer gaat hij naar de vierde man. Ja.
Het is echt een beetje zo'n soort verwende kleuter, vind ik hem ook soms.
Ja,
dat en dan... zo'n soort in zo'n drift, zo'n kleuter in zo'n driftbui.
En dan is hij weer boos op de scheids. Ja. God weet waarom. Ja. Dat was tijdens de derby ook het geval. Doe nou een beetje rustig, want je staat 3-0 voor. Of in ieder geval 2-0 voor. Je gaat hem winnen. Het heeft geen zin om je zo op te winnen. Is natuurlijk Italiaans temperament. En dat is ook iets wat hem ook wel mooi maakt. Alleen, het was zeer overtuigend van Lazio. Lazio dat toch terugkomt richting de topplekken. Zeker als ze deze vorm weten te benaderen. Want het was denk ik het beste duel van de Bianco Celesti sinds voor de coronastop.
Ja. Ja,
toch? Want daarna is het niet fantastisch meer geweest. En ook daar heb je een probleem met de breedte. En moet iedereen goed zijn om top te presteren. En dat was vrijdag het geval. Want als je met 3-0 van een grote concurrent wint, dan is dat gewoon knap. En ze krijgen Lulic terug. Dus op zich is er wel wat licht aan het eind van de tunnel voor Lazio. Kunnen ze zich misschien weer gaan mengen in de strijd om de titel? Of ik zeg misschien, maar dat gaan ze gewoon doen. Want ze staan er maar 3 punten achter. En dan nog één wat, ja, we gaan ruim over tijd.
Het wordt weer iets langer vandaag, maar Napoli.
Deze week mag het, want er waren gewoon mooie wedstrijden. En het is al de tweede keer dat we het proberen. Maar
het is de 100ste aflevering, ik bedoel, als we geen 100 minuten aan
Het is feest, Absoluut. Dus in ieder geval aan mijn kant van de tafel. En het was ook feest in het Stadio Diego Armando Maradona. Want het werd 6-0 voor Napoli tegen Fiorentina. En Napoli was echt heel goed. Maar echt heel goed. En de man die daar nog beter was dan echt heel goed, was Lorenzo Insigne.
Ja. Het is... ik weet eigenlijk niet zo goed hoe je Lorenzo Insigne nog moet omschrijven. Want iedereen... Ik schreef het in dat rubriekje van gisteravond, waarin we altijd onze rapportcijfers natuurlijk geven. Van iedereen weet hoe goed Insigne is, in de zin van, het is gewoon echt een goede speler, de beste speler van Napoli al een tijd lang. Maar ik denk dat die nog steeds soort van onderschat wordt door het iets grotere publiek van hoe goed hij eigenlijk is.
Ik hoor erbij.
Ik heb ook soms dat ik denk van, ik weet niet helemaal, maar af en toe heeft hij van die wedstrijden zoals dan nu, en dan is het echt geweldig, en soms voor de Italiaanse ploeg dat hij echt heel goed is. Het is echt gewoon een fantastische speler, en misschien is het gewoon wel een van de beste vijf spelers van Italië. Eigenlijk twee vingers in de neus, denk je dat hij dat
op dit moment, denk ik, na Barella het beste in vorm. Ja. Als je hem zag, ik even kijken bij welke goal het was. Het doelpunt van Zielinski. Heeft hij een fantastische dribbel in huis. Hij houdt denk ik 5 verdedigers van Fiorentina bezig. En vervolgens geeft hij een splijtende paas, waardoor Zielinski bijna voor een leeg doel kan intikken. Nou, als je die even terugkijkt op het kanaal van de Serie A, dan geniet je echt. Want het is een doelpunt waarin alles zit van Insigne, al zijn kwaliteiten. Hij kan dribbelen, heeft een goede paas in huis. En dan heb je daarbij opgeteld nog het goede schot, wat hij dit jaar best wel vaak laat zien. En ik geniet er wel van, eerlijk gezegd. Ik moet wel zeggen dat ik nu niet te opportunistisch moet zijn, want ik heb hem in het verleden wel overschat genoemd. Omdat ze hem bij Napoli toch heel erg op het paard hijsen. En ik hem toch op dat moment redelijk wisselvallig vond. Maar als je dan kijkt naar zijn cijfers, en zeker onder Sarri, dan zijn die echt al een paar jaar uitstekend. En nu onder Gattuso weer. Hij is een echte aanvoerder geworden.
En hij heeft ook een beetje, dat vind ik ook wel mooi, een beetje, je hebt op FIFA natuurlijk altijd, wat is het, R1 en dan
puntje. Ja, dat is
een soort dat boogballetje, die Destra Giro, zoals het in Italië mooi heet.
Zit er goed in sinds 2004.
Dat is echt zijn... zijn handelsmerk bijna.
En dat doet hij beter in de Serie A dan wie dan ook. Misschien niet dan Luis Alberto, die 2 keer scoorde tijdens Lazio Roma. Maar Insigne heeft het ook zeker in huis. En ze wonnen met 6-0. Politano maakte nog een mooie goal. En aan Napoli kant dus een goede aanloop naar de Supercoppa van woensdag.
Bij Juve was het minder. Hoop ik revanchegevoelens nu.
Fiorentina hebben er al te vaak uitgelegd. Gaan we nu even niet doen, denk ik. Want het is duidelijk dat het daar niet goed gaat. Maar ja, Juve dus niet goed in vorm. Napoli wel. En dan hebben we morgen de Supercoppa. Juriaan van Wessem nam dat even met ons door.
De finale om de Supercoppa van komende woensdag heeft veel weg van een overbodige wedstrijd in een overvolle kalender. Juventus en Napoli hadden wellicht liever de nooit gespeelde wedstrijd in de competitie ingehaald, maar vanwege sponsorcontracten gaat dit duel voor. Deze finale roept natuurlijk wel mooie herinneringen op. Allereerst aan de eerste Supercoppa die aan het begin van een seizoen werd gespeeld. Het is 1 september 1990 en de Italianen proberen de herinneringen aan het net in hun land gespeelde WK op te bergen. Napels maakt zich op voor de terugkeer van Maradona in een rechtstreeks duel met de Italiaanse helden van de Notti Magiche, Roberto Baggio en Toto Schillaci. In Napels heeft niemand het Maradona kwalijk genomen dat hij met Argentinië het gastland heeft uitgeschakeld. En zeker op deze avond wordt de liefde voor Diego beleden. San Paolo is tot de laatste plaats bezet om hem te koesteren. Napoli als kampioen tegen Juventus als bekerwinnaar en beide ploegen hadden het, de regerend wereldkampioen AC Milan, zo moeilijk gemaakt dat hij tweede werd op beide fronten. Het moet wel een bijzondere finale worden, die nota bene op Berlusconi's zender Canale 5 rechtstreeks wordt uitgezonden. Ook dat is een primeur. Napoli begint overtuigend aan deze finale. Maradona soleert als vanouds, opgezweept door zijn publiek. Alemão en Careca, die op dat WK ook door Maradona waren verslagen, spelen nog aan zijn zijde. Net als Ciro Ferrara, Nando de Napoli en Massimo Crippa. En dan is er die nieuwe spits, Andrea Silenzi, die voor 6 miljard lire is aangetrokken van de tweede klasse Reggiana. Juventus begint met een totaal vernieuwde ploeg onder de nieuwe coach Gigi Maifredi, de champagneboer zoals die wordt genoemd. Met de Braziliaan Julio Cesare in het hart van de defensie en de Duitse wereldkampioen Thomas Hessler als de nieuwe buitenlandse sterren. Het wordt een demonstratie waarbij Careca en Silenzi elkaar heel goed blijken te vinden tussen onwennig spelende verdedigers van de oude dame. Na 20 minuten staat het al 2-0. Baggio doet daarna nog wel iets terug uit een directe vrije trap. 2-1, zijn eerste officiële goal als speler van Juventus. Maar nog voor de pauze bouwen Crippa en Silenzi die voorsprong uit tot 4-1. Het is lachwekkend, zo superieur als Napoli die avond speelt. Na rust scoort Careca nog met een prachtige lob. Maradona is de grote man zonder zelf te scoren. Maar ik ben vooral gekomen vanavond om een mooie beker omhoog te houden, want daar ging het vandaag om, roept Maradona bij de huldigingsceremonie. Diego krijgt die avond misschien wel de mooiste ereronde die hij als speler meemaakte. Het publiek stijgt zeker een kwartier langer in het stadion. Het Napoli van Maradona is die avond de zeer geliefde superkampioen. Baggio en Schillaci druipen af. Daarna zouden beide clubs elkaar nog twee keer treffen in deze finale om de Supercoppa. De ene keer in Beijing en de andere keer in Doha. Juve won in China na verlenging, waarbij een discutabele strafschop de gemoederen behoorlijk bezig hield. En Napoli won in Qatar via strafschoppen. Napoli won in juni op dezelfde manier de Coppa Italia na een finale tegen Juventus. Kortom, het kan een mooie slag worden in Reggio Emilia, maar zo mooi als op die avond in Napels wordt het normaal gesproken nooit. Ook al kijkt Diego vanuit de hemel toe.
Morgen dus op het programma in Reggio Emilia, het stadion van Sassuolo, nemen Napoli en Juve het tegen elkaar op in de Supercoppa. Napoli bekerwinnaar van vorig seizoen. Juventus natuurlijk, de landskampioen. Is dat dan wel een wedstrijd waar je naar uitkijkt? Of is het net zoals in veel andere landen een tussendoortje en niet veel meer dan dat?
Ja, het is een finale. En goed, ik denk als je eigen club in de finale staat, kijk je er altijd wel op een bepaalde manier naar uit. Dus ik vind het wel leuk om hem te zien. Ik weet niet waar die wordt uitgezonden in Nederland. Mm-hmm. Of ze hem überhaupt ergens uitzenden. Ik vrees van niet. Het zal YouTube worden waarschijnlijk dan. Nee, maar goed, ik kijk er wel naar uit, maar... Ja, het is natuurlijk de laatste jaren... Vroeger was het natuurlijk wel echt een prijs. Want daar hoor je natuurlijk Juriaan van Wessem ook over. Maar ja, het voelt zeker ook natuurlijk door de omgeving waar de laatste seizoenen in is gespeeld. Voelt het echt als een soort tussendoortje en een moetje.
Kan Lorenzo Insigne de Maradona zijn van dit Napoli?
Ja, absoluut. Maar ik zie niet in waarom niet, want zeker in de Supercup heeft Juventus echt best wel matige cijfers de laatste tijd. Ze hebben volgens mij 4 van de laatste 6 Supercoppa finales verloren, Juve. Dus ik denk dat ik zie geen reden waarom Napoli niet nog een keer zou kunnen winnen. Die hebben natuurlijk ook al de Coppa Italia gewonnen ten koste van Juve. En we weten toch altijd dat Juve een klein beetje aan het bottelen is, zeg maar, zoals je dat op zijn Engels noemt in de finales.
Maar Gattuso zei het terecht, Juve stelt niet vaak 2 keer achter elkaar teleur.
Ja, in het verleden. Maar goed, ja, dat is dus ook een beetje hetgene. Want dat zag je dus onder Sarri en nu onder Pirlo zie je dat wel ook kan gebeuren. Maar goed, je hoopt dan inderdaad dat na toch wel een beetje de wanprestatie tegen Inter, dat ze dan toch nu die revanchegevoelens hebben en dan tegen Napoli wel het beste van zichzelf laten zien. Althans, daar hoop ik op. Maar goed, ik ben al lang blij dat die wedstrijd is gewoon weer lekker in Italië. Dat is goed, want we hebben nu 2 seizoenen op rij dat in Saoedi-Arabië was. Daarvoor in Qatar 2 keer.
Was anders
keer,
ook het geval
vier
geweest,
keer in China.
Het is, goed, dus, nu, het is nu dus niet
ja,
zo
nee,
door
maar goed,
corona.
Vanwege de corona is het denk ik een hele goede oplossing. Want ja, goed. Weet je, als zo'n wedstrijd in Qatar of in China.
Ja,
of in,
ja.
Je hebt er gewoon veel minder mee. Het is toch echt. Het is gewoon een prijs. Weet je? Ja. Het is toch gewoon een Italiaanse toernooi, Italiaanse prijs, Italiaanse winnaar.
En op Juve Napoli staat wat spanning. Mede door het eerste duel van dit jaar. Dat dus niet werd gespeeld. Maar ook historisch gezien ligt daar wel wat rivaliteit. Van, vooral vanuit Napoli.
Richting
Juventus. Ja. Dus ik hoor allemaal dingen op de achtergrond.
Ze zijn heel hard aan het vergaderen.
Ja,
naast.
Misschien is Niel wel iets aan het rondtoeteren. Favoriet voor dit duel?
Ik denk een gelijk spelletje. En dan dat het weer lekker naast strafschoppen.
Ja.
Maar goed, ja. Je zou zeggen op dit moment Napoli vanwege de recente vorm. Maar goed, die vorm is ook pas 2 wedstrijden oud.
Ja.
En bij Juventus zou je zeggen, juist niet op basis van de recente vorm. Maar die hebben hiervoor de 4-5 voorgegaande wedstrijden gewonnen.
Dus op zich, het wordt een
ik
leuke wedstrijd.
Ik vind het heel gelijk opgaan, dus het wordt leuk.
Hoe laat is die morgen?
Hij is om 9:00, als ik me niet vergis.
Ja, en te zien op het YouTube-kanaal
denk ik,
van de serie.
Heb je dat
serie
opgezocht, of dat klopt?
Ik heb het niet opgezocht, nee, sorry.
Mooi,
dan ga ik alvast door naar...
Met de service naar de mensen toe.
Zeker, ga ik alvast door naar de luisteraarsvragen van deze week. Allereerst bedankt voor alle felicitaties, want vorige week heb ik jullie allemaal sadisten genoemd, waarvoor, sorry, deze week blijkt dat niet allemaal het geval is, want er waren best wel wat felicitaties op Twitter en op Instagram, natuurlijk voor de overwinning van Inter op Juve, dus dan is het toch wel goed om te zien dat de mensen ook in positieve zin met me meeleven. En dat wordt gewaardeerd. Nu samen naar de titel. En dan organiseren we, zodra het weer kan, misschien wel een klein feestje bij FC Afkikken. Sander Jonkman, jij bent ook uitgenodigd op het blauw-zwarte feestje. Moet je wel een Intershirt aan. Maar goed, dat lijkt me geen ramp, want dat wordt hartstikke gezellig. Er waren natuurlijk wat meer vragen. Vooral ook over Inter-Juve, die hebben we al behandeld. Bijvoorbeeld een vraag of Barella nog een keer naar Juventus gaat. Nou ja, dat lijkt me, daar lijkt me geen sprake
me
van. Of we live gaan als Inter kampioen wordt.
Jij?
Ja, ik wel. Maar dan moet hij eerst Word met DT spellen, niet met D. Haakt Juve nu definitief af van de titelstrijd? Nee. Martijn Rietbergen, was er één die me heeft gefeliciteerd? Gefeliciteerd, Willem. Of Juve überhaupt CL gaat spelen? Nou ja, dit waren al de vragen over Inter Juve. Wel iets wat we nog hebben gemist. En ik wil ook nog even wat over Genoa zeggen, zomaar dat daar zeiden. Is Daan Dierks een jongster om te volgen bij Parma? Of verdwijnt hij uit de ploeg zodra iedereen fit is? Vraagt Steven van Berlo. Ik neem aan uit België. Want Daan Dierks was afgelopen zondag was het. Werd hij de eerste speler ooit in de Serie A uit 2003. Die speelminuten mocht maken. Maakte zijn debuut bij Parma. En mocht direct in de basis starten. Parma dat lang op 0-1 voor stond bij Sassuolo. Uiteindelijk was het de andere Belgen van Parma die een penalty veroorzaakte. Die in de 95e minuut een speler van Sassuolo neerhaakte. Waardoor ze toch nog 1-1 konden maken door Filip Juricic. Dat was Bouzy die een dom overtredingje maakte. Maar ik had tijdens dat duel contact met Michael van Varenberg. En die zei dat het wel interessant is dat er Belgen bij Parma zitten. Allereerst omdat het natuurlijk jonge, talentvolle Belgen zijn. Ten tweede omdat hij zei dat er wel een historie van België ligt bij Parma. Dat als ze aan Parma denken, dat er één naam is aan wie ze altijd moeten denken. En ik probeer het nu vol te maken dat ik die naam kan opzoeken. Want ik weet het niet meer in mijn hoofd. Jij wel? Jij hebt een Belgische vriendin.
Ik heb zeker een Belgische vriendin.
Ja, ik heb hem hier bijna voor me, moet ik heel even zeggen.
Heel benieuwd waar je nu
bent. Ja, het is namelijk... George Grün.
George Grün.
Ja, het Parma-icoon uit België. Ik weet er niet zoveel van. Was in de jaren 80 zo. Dus daarom is het extra mooi dat zo'n Daan Dierks...
Die kant op is gaan. Maar het is ook pas deze transferperiode van Genk is die overgekomen.
Ja.
En nu gelijk een wedstrijd later zijn debuut. Dus dat is sowieso mooi. En we gaan hem volgen. Ik volg sowieso voor mijn werk eigenlijk de Belgische competitie vrij goed. Dus
is interessant.
We gaan hem in de gaten.
Zijn redelijk wat interessante Belgen in de Serie A. Dus dat is
leuk. Spezia heeft Belgen zijn overgekomen natuurlijk ook recentelijk. Met Malinowski, Koulibaly.
Lukaku is Nelen. Natuurlijk, ja, precies. Lukaku is natuurlijk de grote Belg in de Serie A. Werd vorige week gekroond tot Belgisch speler van het jaar in het buitenland. We hebben echt veel over Inter en over Juve. Dat hoeven we niet allemaal meer te behandelen. Toch nog één vraagje van Twitter. Eventjes kijken. Ja, gaat Milan wat doen op de transfermarkt? Hebben we al behandeld? Jeetje, Wes, we zijn iedereen al vol.
Torino, want we hebben daar nu weer een trainerswissel. Ja. Het is nu net aangekondigd dat, even voor de luisteraars, Davide Nicola, zo spreken we hem uit, daar nu de nieuwe trainer is, vervangt Marco Giampaolo. Ik zag ook iemand van welke trainer heeft nu de afgelopen seizoenen de grootste nosedive gemaakt, eigenlijk van, zeg maar, talentvolle trainer naar... absoluut amateur.
Marco Giampaolo.
En met Marco Giampaolo. Misschien samen met Di Francesco, die natuurlijk ook wel aardig naar beneden aan het donderen is. Maar dat Marco Giampaolo echt de grootste...
Is nu ontslagen bij Milan en bij Torino achter elkaar. Favoriet om bondscoach van Polen te worden, las ik gisteren. Dus ja, dat is niet echt een baan die die 3 jaar geleden had geaccepteerd, denk ik.
Nee, deed toen heel goed bij Sampdoria. Ja. Toen toch ook wel redelijk terecht de kans gekregen, denk ik, bij Milan op dat moment.
Ja.
Niet per se om zijn voorganger eruit te gooien. Maar goed, ik denk dat was wel logisch. Het is natuurlijk ook, het was een interista, geloof ik. Hè?
Ja, hij is een interista. Net zoals Stefano Pioli.
Ja. Ja, maar goed, ja, hij lag er daarna 7 wedstrijden uit. Dat was ook wel bizar snel eigenlijk. En dan hoop je dat hij bij Torino de boel op de rit krijgt. Maar eigenlijk is alleen maar achteruit gegaan.
Hij heeft ook een slechte selectie. Hebben we vaker gezegd, is een selectie gebouwd door Walter Mazzarri. Want er zit gewoon geen voetbal in. En dan zie je ook dat ze niet presteren. En dat Torino echt heel dicht bij degradatie gaat komen dit jaar. En misschien dat Davide Nicola nog wel wat kan
maar dat is wel een,
kan betekenen. En dit is
een hele fijne, ik vind het echt een hele leuke man.
Er zit een mooi verhaal achter. Ja. Hebben misschien al wel eens verteld. Was trainer van Crotone. En Nicola heeft zijn zoon verloren op jonge leeftijd. Ik geloof dat hij zo'n 14 was. Overleed bij een fietsongeluk. Toen zei Nicola, als het lukt om ons te handhaven met Crotone, dan fiets ik van Crotone naar Turijn. Nou, dat is meer dan 1000 kilometer. En uiteindelijk lukt het door een wonder. Het wonder van Crotone ook wel. Dat ze zich handhaafden. Ik meende doordat ze wonnen van Lazio op een van de laatste speeldagen. Nicola pakte de fiets en die ging met een groepje vrienden in de zomer van Crotone naar Turijn. En die reis werd gevolgd. Hij maakte de belofte waar. En hij zei nogmaals rondom die fietstocht dat dat voor zijn zoon was. Zijn veel te vroeg overleden zoon. Nou ja, dat is wel iemand wie je het succes ook gunt. Voor wie je hoopt dat Torino zich dus gaat handhaven. Nicola in de tussentijd ook natuurlijk ergens anders nog trainer geweest.
En bij Genoa heeft hij ook Udinese is dan redelijk misgegaan, ondanks dat hij ze er ook inhield. En bij Genoa, de laatste keer dat hij ergens trainer was, heeft hij ze er ook toch nog redelijk goed eenvoudig in weten te houden. 2 wedstrijden voor het einde.
Zijn we eindelijk bij Genoa? Ik wil de hele podcast over Genoa hebben.
Want wie is de trainer van Genoa?
Ballardini. En ik zat even te kijken tijdens Atalanta-Genoa en het stond nog 0-0 in de 90e minuut. En ja, dan wordt natuurlijk ingezoomd op Ballardini. En dat is toch echt genieten. Het is het mooiste figuur bijna in Italië op dit moment. De coach die Genoa altijd voor degradatie boet. Het gaat hem dit keer ook lukken, denk ik. Want hij hield Atalanta met zijn Genoa op 0-0. Kevin Strootman maakte zijn basisdebuut. En Ballardini werd dus in de 90ste minuut op beeld genomen. Had een zonnebril op. Terwijl het al donker was. Volledig donker. Ik denk dat hij die wedstrijd helemaal niet meer heeft gezien. Maar een echte Italiaan. Want Italianen hebben altijd en overal hun zonnebril op. En Ballardini dus ook zelfs tijdens een wedstrijd. Mutsje op. Allemaal heel erg herkenbaar. En wat ook herkenbaar is, is dat hij punten pakt met zijn Genoa. Dat ze echt richting de veilige plekken gaan. En daar nu al op staan zelfs. Want ze staan 16e. En Kevin Strootman mag zich op gaan maken voor een feestje op deze manier. Als ze zo doorgaan. Want dan blijven de Rossoblu gewoon in de Serie A. En als we het dan over Genoa hebben, heb ik nog meer nieuws, Wes. Want volgende week verwelkomen we een nieuwe columnist. Hans Otte gaat één keer per maand de degradatiestrijd met ons doornemen in een nieuwe korte column.
Dus eigenlijk.
Nee, maar hij vond het leuk. Hij zei, jongens, jullie weten veel over de topploegen, over het linkerrijtje. Maar over het rechterrijtje komen jullie nog vaak wat tekort. Ik kan dat gat invullen en zou het leuk vinden om dat te gaan doen. Ik heb nog veel contact gehouden na het interview met Hans Otte vorig jaar. En altijd feliciteert hij me als Inter wint. Altijd stuurt hij nog de post naar de Genoa fanclub, naar mij door via WhatsApp. Dus heeft hij een microfoon gekocht voor de podcast. En die gaat hij volgende week ten gehoor brengen. Ja. Want dan is de nieuwe columnist zover. Dan zijn we alweer bij de dienstmededelingen van deze week. Ik hoef niet meer de Sonos soundbar te promoten. Ik zou ook eerlijk gezegd...
Is het populair genoeg?
Eerlijk gezegd verklappen dat ik hem ook helemaal niet heb.
serieus?
Ik heb gewoon een boxje van... niet van JBL, maar van UE Boom. Ja, die komt er ook over.
Willem.
Ja, nu is het ook
gaat onze geloofwaardigheid.
Niet meer geloofwaardig voor de rest van de sponsoren.
Nou, leuk man.
Het was wel geloofwaardig. En dat is Sonos. Ze hebben niks opgestort bij Sonos. Anders had ik het volgehouden. sorry. Sorry dat ik tegen jullie heb gelogen. Het spijt me. wat we verder nog hebben, is dat we het leuk zouden vinden als jij een recensie achterlaat in de Apple Store, op iTunes. Het liefst met 4 of 5 sterren. Laat ook vooral een reactie achter. Stuur ons een berichtje op Twitter, Instagram, Facebook zitten we tegenwoordig ook. We zouden het leuk vinden als je ons feliciteert met onze 100ste aflevering.
Mag ook altijd taart opsturen naar ons of zo.
Of een cadeautje, die hebben we toch wel verdiend.
Shirtjes,
en nu vaantjes. Is het toch weer zover dat we meer dan een uur hebben gepraat. Maar er was veel te bespreken. Ja. Stel je hebt op- of aanmerkingen, zou terecht zijn. Moet je het gewoon naar ons sturen via die sociale media kanalen. En voor nu zeg ik, tot volgende week. Morgen dus eerst Udinese Atalanta in dat duel. En dan de Supercoppa tussen Juve en Napoli. Ook van het weekend kunnen we natuurlijk weer genieten van een paar mooie wedstrijden.
Milan-Atalanta.
Dus dat wordt gewoon genieten. En wij zijn er volgende week dinsdag weer om het allemaal na te bespreken. Tot volgende week.
Tot de volgende.
Alla prossima.